En dan nu naar Romeinen 9, waar de apostel zegt dat het hem een grote droefheid en gedurige smart is, dat is vers 2. Want, zegt hij, ik zou zelf al wensen verbannen te zijn van Christus, terwille van mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Dat wil niet zeggen dat de apostel wel verloren zou willen gaan, zoals dat heet. Maar hij zegt, ik leef in gemeenschap met de Heer. Je kan ook leven, zelfs als kind van God kun je lezen, zodanig dat Christus u niet nut is. Dat kan, en velen doen dat ook trouwens. Met de uitdrukking uitgelaten. En de apostel Paulus zegt, nou, als dat zou moeten, maar als dat dan tot voordeel of tot zegen is van de Joden, van het Joodse volk, hij zegt, dan heb ik dat er wel voor over. Let trouwens op, dat we hebben een probleem in deze drie hoofdstukken, wel meerdere natuurlijk. Maar een van de problemen is het gebruik van de term Israël. De vraag is altijd maar wie daarmee bedoeld wordt. Dat blijft lastig, maar ik blijf volhouden dat het uit de context altijd blijkt. Ook hier. En hoewel hij de term Israëlieten gebruikt in vers 4... moet duidelijk zijn dat hij daarbij dan heeft over de Joden. Die geacht werden de Israëlieten te zijn, omdat Israël in de zin van het tienstammenrijk met de titel inderdaad in de ballingschap verdwenen was. Dat wil zeggen in ballingschap was. En Lo-Ami was, maar daar hebben we het later nog over. En verder wijs ik erop dat de term Israël misschien een omstreden term is, omdat uit verband moet blijken wat er onder verstaan wordt. De andere kant is dat de apostel Paulus zelf, ik zei de apostel Paulus zelf, zich niet een Jood noemt. En als het over hemzelf gaat, als het dichtbij komt, dan valt mij op dat hij nauwkeurig de term Jood vermijdt. Begrijp je me goed? Zijn tijdgenoten beschouwden hem als Jood, althans van oorsprong. Maar je moet begrijpen dat de Joodse identiteit in de eerste plaats een religieuze was. En ook is in onze dagen. Dat maakt het wat lastig. Maar goed. Maar ik ga daar niet verder op in. Het gaat mij alleen nu om, de apostel noemt zich geen Jood. En de plekken waar hij dat zou moeten doen eigenlijk, doet hij dat juist niet. Hier dus ook, hij heeft het over mijn maagschap naar het vlees. En hij noemt ze niet Joden, hij noemt ze Israëlieten. Waar niemand enige aanstoot aan kan nemen. Maar ik wijs er maar op dat hij de term Jood vermijdt. Dit is opvallend. Want het zou makkelijker geweest zijn om dat te zeggen zo. En het valt ook op bijvoorbeeld in Filippenzen 3... waar het heeft over zijn eigen achtergrond. Dat woord kent iedereen tegenwoordig. Tegenwoordig zijn mensen niks meer. Ze hebben een achtergrond. Ze hebben iets, hè? Dat weet je. Ze hebben iets. Vroeger mankeerden ze trouwens van alles. Tegenwoordig hebben ze ook iets. Is je dat wel eens opgevallen? Dat is voor de medici onder u dan. Vroeger mankeerden ze. Ik heb trouwens iemand gekend, wiens naam we niet zullen noemen, omdat het broeder Karel Hoekendijk was. Die zei, had het over iemand die genezen was dan. En die zei, die mankeerde niks. Die had alles. Want dit en dat en dat, ik heb het nooit vergeten. Ik vond het wel prachtig. Maar goed, dat terzijde. Maar Paulus zegt dan, ik ben uit het zaad Abrahams, een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, een Farizeeër. En het is net een spelletje, dan moet je raden wie die is. Uit het zaad Abrahams, een Hebreeër uit de Hebreeën, uit Benjamin, een Farizeeër. Een Jood heet zoiets. Iemand, sorry, heet zo iemand. Maar ik had het over het ding als zodanig. Maar hij zegt het niet. Weet je wat hij wel zegt? Ik ben een Romein. Ik ben een Romein en ik predik het evangelie. aan de Joden. Maar zover zijn we nog niet, want dat staat in hoofdstuk 11. Dus ik laat het er maar bij. Maar hij heeft het over de Israëlieten. Wat een vreemd onderwerp is na 8 hoofdstukken over een mens moet wedergeboren worden. Door geloof krijgt hij deel aan de rechtvaardigheid van Christus enzovoorts. En heeft hij het ineens over wat wij dan de Joden noemen. En wat in deze context ook gewoon de Israëlieten heet. Hen waren immers de woorden Gods toebetrouwd, zei ze, en het waren het gereedschap waarvan God zich bediende. Het volk dat koninklijk en priesterlijk was en wat het maar was allemaal. Dat. En dus met recht wordt het dan ook Israël genoemd. Maar toen maar. Mijn maatschap naar het vlees welke Israëlieten zijn en van wie is welker, tweede naamval, welker is de aanstelling tot zonen. Dit is de derde keer dat de uitdrukking gebruikt wordt. Het was in 8 vers 15. Het was in 8 vers 23. En nou hebben we het in hoofdstuk 9, want dat is waar het over gaat. Aanstelling tot zonen, zoonstelling. En hij zegt, ja, dat is aan de Israëlieten gegeven of beloofd, of hoe je dat maar formuleren moet. En dat is inclusief de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, de verbonden. Dat is voor de Calvinisten onder u, die hebben het altijd over het verbond. Maar het gaat over verbonden. En daar is niet eens het Mosaïsche bond bij ingesloten, want die wordt apart genoemd. Namelijk de wetgeving, allemaal van Israël, en de dienst aan God, want daartoe was Israël verkoren. En dat is dus ook de inhoud van de titel, de naam Israël, gesteld in de dienst van God. Daartoe was het uitverkoren, heet dat, om God te dienen. En voor zover God beloften gedaan heeft, zijn ze in ieder geval primair gedaan aan Israël. Ik zal u geven, ik zal dit, ik zal dat, enzovoort. Het is allemaal Israël. En natuurlijk de vaders, niet alleen de voorvaders, maar vooral ook wat wij noemen de eerste vaders, de aartsvaders, zijn Israëlitisch. En uit Israël is natuurlijk ook de Christus, de Messias, voortgekomen in overeenstemming met de beloften. Althans, voor zover het vlees aangaat, want anderzijds is hij natuurlijk door God zelf voortgebracht. U ziet waar het over gaat. Hoofdstuk 8 zegt, die zegeningen liggen bij de gelovigen van vandaag, dat is in de praktijk de gemeente. En daarna gaat de apostel die zijweg op, gaat antwoord geven op de impliciete vraag. Hoe kan dit, want deze dingen zijn aan Israël beloofd? Ja, zegt Paulus, dat is ook zo. Maar wat is er gebeurd? Is Gods woord dan uitgevallen? Volgende vers, hè? Dat is vers 6. Is Gods woord uitgevallen? Men durft het niet hardop te zeggen, maar het gewone antwoord is ja. Hoofdstuk 11 begint trouwens met, heeft God zijn volk verstoten? En het gewone antwoord is ja. Maar dat durft men niet te zeggen, want uit de retoriek blijkt dat het antwoord moet zijn nee. Maar waarom is Gods woord dan niet uitgevallen? Nou, omdat Gods vrije macht, Gods willekeur bedoelt men, vrij genoeg is, sterk genoeg is, machtig genoeg is, dat God kan zeggen, nou, ik doe het gewoon anders. Ik geef het wel aan iemand anders. Ik geef het wel aan de kerk. Aan de gemeente. Hebben jullie dat nog? En meestal zit er ook nog aan vast. En bovendien, de inhoud van al die beloften en zegeningen, wat er is, verander ik met de tijd ook wel. Zo van, ja, ik heb wel gesproken over een letterlijk koninkrijk, maar neem dat voortaan maar geestelijk. Want dat gaan we toch niet letterlijk doen. En ik heb wel gesproken over, ik zal u vergaderen uit de hele wereld en u terugbrengen in het land, maar dat gaat ook niet door. Dat geloven christenen toch niet? van oudsher. Ja, ketters, zoals wij. Die ons niet te veel aantrekken van kerkelijk gezag, maar meer belang hebben bij het gezag van de Bijbel. Wij geloven daarin. Maar daarom hebben we ook het probleem. Is Gods woord uitgevallen? Heeft God zijn gedachten veranderd? Hetzelfde, eigenlijk wilde ik het niet zeggen, maar op de achtergrond heb je natuurlijk nog een veel, veel onbekender probleem. Dat is het probleem niet maar van de onberouwelijke beloften Gods met betrekking tot Israël, maar er waren ook nog onberouwelijke beloften Gods met betrekking tot het Davidische koningshuis. Het is me helemaal vergeten. En dat komt omdat dat zelfs in de dagen van de Heer Jezus, dus van het Nieuwe Testament, al in geen eeuwen meer aan de orde was. Omdat de troon van David uit Jeruzalem natuurlijk pak een beet uiterlijk 587 voor onze jaartelling al verdwenen was. Uit Jeruzalem. Toch? Het was wel een Davidisch koninklijk huis, maar het was al 600 jaar zonder kroon. Zo lang houden de Europese vorsten dat niet vol, hoor, 600 jaar. Nee, ik bedoel, er lopen er toch in Europa, lopen er zat rond. Er lopen er nogal wat rond. Die eventueel een kroon, een troon, zouden kunnen eisen op grond van het erfrecht. Als we dat niet afgeschaft hadden, tenminste. Nou ja, zij hebben het niet afgeschaft, dus zijn kroonpretendenten. Er lopen er nogal wat rond, hoor, van die huizen van de Hohenzollerns en van de Bourbons en van de Habsburgen. Jawel, enzovoort. Oh ja, en van de Nassau's natuurlijk. Zeker wel. Welke tak dan ook. En die houden het keurig bij. Als er ooit weer een keizerlijke troon komt in Duitsland, zal ik maar zeggen, er staan een paar mensen in de rij. Ik moet even slikken, want ik had bijna gezegd, als ze niet dronken zijn, maar goed. Ik bedoel het ook niet zo lelijk, maar ik stel me dat dan meteen zo voor. Wat een menselijk gedoe allemaal. En toch worden bepaalde tradities bijgehouden. Met alle respect, maar het is wel zo. Nou goed, doe maar. Maar dat kent het christendom al helemaal niet meer. En toch heeft God gezegd, Israël altijd mijn volk en altijd iemand uit het huis van David op de troon over Israël. En er zei iemand, ja, maar dat woord Gods is uitgevallen, want die afstammelingen van David zijn niet trouw geweest en er staat in de Bijbel dat de Heer ze dan van de troon haalt. En dus het was voorwaardelijk en het geldt niet meer. Die hebben hun Bijbel niet goed gelezen. Ja. Want het verbond was niet op basis van of iemand trouw is. Het verbond was op basis van David. Ter wille van mijn knecht David. En het andere verbond was ter wille van Abraham. Die heb ik beloften gedaan, dus ik ga doen wat ik beloofd heb. Niet omdat jullie het verdienen, maar ik ga het wel doen. En als Israël zich diskwalificeert, blijkt er aan de andere kant toch nog een deel van Israël te zijn dat wel in aanmerking komt. En als er uit het huis van David iemand niet beantwoordt aan Gods eisen, dan is er altijd ergens anders nog wel iemand uit het huis van David die dan in aanmerking komt. Want zo doet God dat. En aan het eind van de rit blijkt, God is altijd trouw geweest, heeft gedaan wat hij beloofd heeft. Is Gods woord uitgevallen? Nee. Zijn de zegeningen dan van Israël weggenomen en gegeven aan een ander volk? Nee, de Heer zei, zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En hij zei het tegen de Joden, staat er zelfs bij. Dat de Joden die daar waren, de Farizeeën, begrepen, wisten dat hij over hen sprak. Zal van hun worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat wil zeggen, God wisselt wel, maar het blijft Israël. En niet de naam Israël gaat mee, maar het was ook Israël. Van nature ook op de gewone aardse lijn. En dat is de rest van vers 6. Is het woord Gods uitgevallen? Nee. Want in de eerste plaats, die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn, staat er dan. Dat wil zeggen, je kan wel van Israël afstammen, maar of je dan een Israëliet bent, is nog maar de vraag. Ik bedoel, Roosevelt, kan me niet schelen welke, stamde uit Nederland, meer speciaal uit Zeeland, heb ik begrepen. Maar hij was geen Nederlander. Hij was een Amerikaan. Toch? Ik had trouwens een tante, die was Amerikaanse. En toen die alsnog Nederlandse, nee, van Nederlandse afkomst, maar in Amerika geboren, dus Amerikaanse. Maar die heeft haar Amerikaans burgerschap zelfs moeten afzweren, ooit. Met eedzwering. Vanwege Nederlandse verplichtingen enzovoort. Ik geloof niet dat het nou nog hoeft. Tegenwoordig kan je een hele verzameling paspoorten met je meeslepen. Ik zie altijd die mensen met die handbagage. Er zitten al die paspoorten in. Oh, sorry, dat is de verkeerde. Ja, nou ja. Burgerschap betekent in onze dagen helemaal niks meer. En of je Nederlander bent, kun je altijd nog in Argentinië worden uitgeleverd. Nou ja, dat is al wel lang geleden, maar dat is toch zo? Dat betekent toch allemaal niks meer? Maar goed, je kunt wel van Israël afstammen of zo meteen Abraham nemen. Je kunt wel, dat is makkelijker, je kunt wel van Abraham afstammen. Maar ben je daarmee erfgenaam van de beloften die aan Abraham en zijn zaad gedaan zijn? Nee, zegt de Bijbel. Want vader Abraham had, hoeveel zonen had hij ook alweer? Ik hoorde 8, dat was goed, broeder. Ja, u gaat door naar de volgende ronde. Vader Abraham had 8 zonen, maar aanvankelijk 2. Die anderen waren uit Ketura, maar dat is, nou ja, toch maar. Die kregen wel de erfenis mee, staat er ook. Maar ze werden wel de laan uitgestuurd. Maar aanvankelijk 2, maar de belofte werd niet vererfd aan Ismaël, zijnde de oudste zoon. Dus je kan wel zeggen, hey, maar ik stam van Israël af, ik heb Israëlitische voorouders, of ik ben Joods, of wat dan ook. Maar zo wat. Er komt meer voor kijken om daar aanspraak op te kunnen maken. Wat ervoor komt kijken is namelijk geloof. Want God kiest geloof. Maar dat is nu het punt, niet? Dat was het punt in Romeinen 1 tot en met 8, in de voorgaande hoofdstukken. Gaat er nu om dat die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle zonen. Want er was gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Met voorbijgaan dus aan Ismaël. En natuurlijk met voorbijgaan vervolgens aan alle andere zonen van Abraham die er nog geweest zijn. Dit is dus geciteerd uit het Oude Testament. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Voor de goede orde, dat is Genesis 21 vers 12. U weet hoe het was. Abraham, belofte aan Abraham en zijn zaad, maar Abraham had geen kinderen. En toen kwam Moe, Sarah, dus, die zei, nou, er is misschien wel wat een mouw aan te passen, want als ik dan die kinderen kan voortbrengen, dan we hebben hier nog 1 slavin. Dat schijnt heel gebruikelijk geweest te zijn, maar dat is nou ons punt niet. En zo gezegd, zo gedaan, of zo, dat weet ik ook niet eigenlijk, maar zoiets. In ieder geval, Abraham kreeg 1 zoon. Niet uit Sarah, maar uit Hagar. Uit de slavin. Langs zijn moeders kant was Ismaël dus een slaaf. En die erfde niet, dat weet u. Maar hij stamde van Abraham af. Maar hij kreeg de hij kreeg wel wat, maar niet de erfenis. Niet de aanstelling tot zoon. Hij werd niet de opvolger in het erfrecht van zijn vader als zodanig. Vergis u niet, het is ons onderwerp weer niet, maar we hebben het over één koninklijke familie overigens, hè? Abraham. Van de koninklijke familie van Ur, der Chaldeeën en wat het maar was. Rechtstreeks de nazaat van Serug. Kijk maar in je Bijbel na. Serug, Genesis 12, 11. Serug zijn de Sargon van Akkadië. Wij kennen die man uit de ongewijde geschiedenis. Hij wordt als de eerste keizer beschouwd met een wereldrijk. Sargon. Dus dan de Abraham vanaf, maar de Heer zei, ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis. Hetgeen niks zou betekenen als dat vaders huis en dat land niks betekende. Dat u niet denkt, het was een of andere boerenpummel. Met excuses aan alle pummels. En boeren natuurlijk. Die... Doe maar. Hij moest het achterlaten en de Heer zei, maar ik zal je een land geven en een koninkrijk. En in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat impliceert toch een wereldrijk, of niet? Nou, die Abraham. En wie wordt zijn erfgenaam? En het wordt tot vandaag nog bestreden. Want de hele, de complete gespannen relatie tussen de... Laat ik maar zeggen, islamitische wereld en de christelijke wereld. Alles met kleine lettertjes bedoel ik dan maar. Is de strijd tussen Ismaël en Amalek. Israël en Amalek. Maar ik had ook moeten zeggen, is de strijd tussen Ismaël en Isaac. Officieel. De hele islam is gebaseerd, als religie, is gebaseerd op het idee dat die voor Arabische volkeren, waar de islam zijn oorsprong heeft, afstand van Ismaël. En ze beschouwen het als een Israëlitische leugen in onze Bijbels. Een Israëlitische leugen dat eerst geboorterecht verwisseld heeft. Men leert dus dat Abraham Ismaël offerde en niet Isaac. Het is de broederstrijd tot vandaag. Dan moet het nog een bepaalde gang van zaken in de wereld in hoge mate. Want onder de naam Israël, etnologisch, de hele Kelto-Anglo-Saxische wereld schuil? De Caucasia, de blanken, die bedoel ik eigenlijk. De van oudsher blanke bevolking. Israël. Ja, nee, niet om racistisch te doen. Echt niet, maar zo ligt het nou eenmaal. Zie? En die strijd is er nog steeds. En dat gaat niet over niks. Dat gaat om de suprematie in de wereld. Heb u dat nog? Goed. Kortom, er is in het Oude Testament in Genesis meteen sprake van, er wordt wat vererfd, maar naar wie gaat het? Naar welk van de twee? En in de volgende generatie gebeurt dat weer. Maar wat er gezegd wordt hier, wat hier uit de doeken gedaan wordt, uitgebreid, is dan, vers 8, niet de kinderen des vleeses zijn zonen Gods, maar de kinderen der, of de zonen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Dat woord zaad in vers 8 verwijst naar de talloze malen dat de Heer beloften doet aan Abraham en zijn zaad. Gij en uw zaad na u. Maar welk zaad? Allemaal? Nee. God had iets op het oog, staat hier. Toen hij beloften deed. Zie? Dat wil zeggen, dat zaad wat God in gedachten had. aan wie God het beloofde. En vandaar dat er stond hier in vers 7... in Isaac zal u het zaad genoemd worden, want dat had, wij zouden dat tegenwoordig tussen aanhalingstekens schrijven. Want dat, daar zegt de Heer dat, hè. Niet in Ismaël, maar Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat wil zeggen, de belofte aan u en uw zaad zijn de belofte aan u en Isaac. En de Heer had niet een zoon uit de dienstmaagd, uit Hagar in gedachten. Uitdrukkelijk niet. Waarom was hij er dan? Opdat wij het er vandaag over zouden hebben. Want dat kind uit de slavin, dat is het Joodse volk, dat is wat het uitbeeldt. Onder de wet. Wij weten het zeker, want er staat expliciet in Galaten hoofdstuk 4. Waar Ismaël uit Hagar vergeleken wordt, nee, ik zeg het verkeerd, beschouwd wordt als een beeld van het Joodse volk levend onder de, in de slavernij van de wet. En dan erft men niet. En er staat dan vervolgens, en wij, broeders, wij zijn zonen van de vrije, zoals Isaac. In het midden latend, of je dat letterlijk of overdrachtelijk bedoelt, maar dat is nou ook mijn punt niet. Gaat er maar om dat deze beeldspraak niet maar een interpretatie is van mij, maar dat het gewoon in de Bijbel staat. Ismaël uit de slavin stamt wel van Abraham, maar is een beeld van het Joodse volk onder de wet. En daar is het uit geboren. Voor alle goede orde. De slavin, Hagar, is eigenlijk een beeld van Israël onder de wet in het algemeen. Maar daaruit is geboren het Joodse volk vanaf de dagen van de Babylonische ballingschap. Met de zogeheten judaïstische godsdienst enzovoorts. Maar dat volk is niet erfgenaam. Nou ja, wel van iets, maar niet van het eerst geboorterecht. Of anders zegt, niet van die beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Erf niet. En wij weten uit het Oude Testament, uit Genesis, dat Ismaël wel wat erfde. Hij kreeg al wat mee, maar niet de eerstgeboortezegen. En dus niet de beloften die God gedaan had aan Abraham en zo verder. Het gaat dus om de beeldspraak. En let dan op dat het ook niet gaat over persoonlijke, individuele zaligheid of verantwoordelijkheid of iets dergelijks. Want Isaac kon, of Ismaël kon daar niet eens wat aan doen. Hij kon toch zijn moeder niet uitzoeken. En dat geldt voor het Jodendom ook. Het wordt door de Heer gebruikt als demonstratie van hoe het is. Als je slaaf bent, kun je nou eenmaal niet een koninkrijk erven. Want dan wordt het koninkrijk ondergeschikt gemaakt aan een andere macht. Zie? En de Joden wilden dat wel in de tijd. Dat kan ik meteen even vertellen. Heb je al gelezen dat er staat, de Joden die kwamen bij de Heer om hem met geweld te nemen en hem koning te maken. En er staat er, een weggaande verborgen zich van hen. Waar het maar staat, dat weet ik zo gewoon niet. Nee, niet in openbaring, maar ergens in de evangelie dus. Hè? Wie zei dat? Ja, 12 volgens daar. Lucas 12? Johannes 12. Waarom dan is? Weet ik niet. Gaat nou ook niet nakijken. Maar het staat er. Ze wilden hem met geweld koning. Ja, dat wilde die vrouw. Want ik gooi het allemaal door elkaar nu. Dat wilde die vrouw van Potifar ook wel. Met die Jozef. Maar weggaande verborg Jozef zich van haar en vluchtte het huis uit en liet zijn mantel achter. Zoals ook Johannes ooit zijn mantel achterliet en zoals ook de Heer Jezus zijn mantel achterliet. Daar hebben ze later nog foto's van, film van gemaakt zelfs. We weten er nog niet waar die. Ja, wel, we weten waar die gebleven is, ja. Dat ligt in Trier. Daar kan je zomaar niet bij. Maar goed, dit is hetzelfde plaatje. De Heer is weg en de mantel is achtergebleven. Iets van zijn uiterlijke vorm, een bewijs van zijn aanwezigheid is achtergebleven. Maar hij zelf is weg. Heb je dat nog? En waar is hij naartoe? Nou ja, naar die lui die in ballingschap waren. Zoals bij Jozef in de gevangenis. Van, weet je wel. Nou ja, goed. Maar dat gaan we nou allemaal niet uitleggen. Het gaat er maar om dat men de Messias wel wilde, maar dan binnen het Jodendom. Maar als de Messias komt, maakt hij een eind aan het Jodendom. Zei de zich rabbi noemende Lodi van de Kamp. Hij zei het niet zo, maar ik zeg echt wat hij zei. En zo is het precies. Dat is een eind aan het Jodendom. Trouwens, ik heb het een Jood in Jeruzalem horen zeggen. Natuurlijk, officieel hopen wij dat de Messias komt, maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt, want als hij komt, wordt Jeruzalem verwoest. Zeg dat maar in Nijkerk, denk ik dan altijd. Maar, ja. En impliciet, dat maakt een eind aan het judaïsme. Aan de Joodse religie, waarvan het kenmerk is dat men de Messias verwacht. Maar als hij gekomen is, dan valt er niks meer te verwachten. Dus het is het eind van het Jodendom, dat is echt waar. En dat zeg ik niet uit vijandschap of zo. Integendeel, zo is dat. Maar als je niet wil dat daar een eind aan komt, dan weet je de Messias niet. Maar zo gaat dat. Nee, het is de vrije die erft. Isaac was het. Dat wil zeggen, God, want dat is de conclusie die je moet trekken. Niet wat moet je doen om te erven. Dat is niet het punt. Het punt is, wat doet God? Houdt hij zich aan zijn woord? En de apostel zei, ja, want je kunt wel zeggen, ja, maar het was toch voor Israël bestemd. En dan zegt Paulus, ja, maar je kan wel van Israël afstammen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je valt in binnen die regeling. Want een groot deel van Israël is zelfs in de ballingschap ooit verdwenen. Buiten het Jodendom bedoel ik. Toch? Zo makkelijk is het niet. En andersom ook. Ik heb Joden gekend, althans mensen die zich voor Joden uitgaven, maar die geloofden dat de Heer Jezus de Messias was. En die dachten echt dat alle Joden, wie ze ook zijn, ooit behouden zullen worden. Ze zijn immers het uitverkoren volk. Wie heeft ze dat verteld? Calvijn? Luther dan? Nee, die al helemaal niet, broeder. Maar goed, en als hij het ooit vertelde, is hij er wel op teruggekomen. Ik bedoel, ja, nee, dat meen ik serieus. Alle Joden van zelfbehaal, het is het uitverkoren volk. Uitverkoren tot wat? Om hier op aarde God te dienen en God te vertegenwoordigen en zijn woord te bewaren en te prediken. Dat is Israël. Zie? Nou goed. Maar dat wordt uiteraard alleen gegeven aan iemand die gelooft. Logischerwijze. Dat is zo. Maar zoals gezegd, hier is het punt alleen maar dit. God heeft een plan. En onze argumenten van men stand daar vanaf of God heeft dat beloofd aan Israël. Dan zegt de apostel, ja, dat is zo. Maar wat is dan Israël? Of God heeft het beloofd aan Abraham en zijn zaad. Ja, maar wie zijn dan zijn zaad? En daar is onderweg in de Bijbelse geschiedenis nogal wat commentaar op geleverd. En dat niet alleen, want in hoge mate en vooral in de eerste plaats hebben al die geschiedenissen inderdaad een overdrachtelijke, dat wil zeggen een profetische betekenis. Dat is voor degene die onder de wet willen leven altijd heel moeilijk om dat te beseffen. Maar je moet ook niet onder de wet leven, dan kom je niet verder dan Ismaël. Je moet begrijpen dat die geschiedenissen een profetische betekenis hebben. En dat ook Ismaël en ook Esau in de volgende generatie wel degelijk door God gebruikt wordt als aanschouwelijk voorbeeld. Enzovoorts. Zie? Nee, de Heer had beloofd, vers 9 van Romeinen 9, dit is het woord der beloftenis, dubbele punt, en het is uit Genesis 18, vers 10. Omtrent deze tijd zal ik komen. Dat betekent gewoon vandaag over een jaar. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En Sara zal een zoon hebben. Van Abraham uiteraard. En dus niet Hagar met de zoon Ismaël, maar Sara met de zoon Isaac. En omtrent deze tijd, wat maakt dat voor ons uit? Dat de Heer dat zo zei. Het antwoord is, er staat een datum voor. Het is een plan. Het is in schema gebracht. Er staat in het planningbord. Het betekent, ooit een keer zal Ismaël terzijde worden geschoven en komt Isaac daarvoor in de plaats, met grote nadruk. Het is de uitwerking van Gods plan. En profetisch, ooit zal het Joodse volk in slavernij onder de wet Lo-Ami worden, terzijde geschoven worden, maar dat is een halve bladzijde verder waar het staat. En er zal een ander volk, een vrij volk, dat niet in slavernij was, de positie overnemen en de erfgenaam worden. En dat is gebeurd aan het begin van onze jaartelling. Toen uitdrukkelijk het evangelie ging naar een vrij volk. Want ja, er is nou al zoveel gezegd, ook door onze broeder. Het is niet opgenomen, maar er is nou al zoveel over gezegd. Het evangelie ging naar Brittannië. Dat wil zeggen, dat was nog net buiten het Romeinse Rijk. Het was nog voordat Brittannië door de Romeinen veroverd werd. Dat scheelde weliswaar niet veel, maar het was bij een volk wat niet onder het juk ging van de Romeinen. Dat is daarna wel gebeurd overigens, maar toen was het daadwerkelijk een vrij volk. Het werd dus beschouwd door de Romeinen als barbaren, want daar komt de term vandaan. Dat komt van de Romeinen. Maar vergis je niet, het was een beschaafd volk. En voor zover ik de Romeinen ken, geloof ik meteen dat die Britten beschaafder waren dan de Romeinen. Want het zijn rare jongens hoor, die Romeinen. Volgens de klassieke literatuur dan, hè. Maar toch maar. Maar er staat een tijd voor, een datering voor als het ware. Voor die wisseling. Heb je dat? En legt dit gedeelte naast Galaten hoofdstuk 4. Wij zijn kinderen van Sarah, zoals Isaac was, enzovoorts. En niet van Ismaël. Daar heb je dat. Want in onze tijd heeft die wisseling plaatsgevonden. Zie? En vandaar de uitdrukking erbij, omtrent deze tijd. Ter bestemder tijd heet dat, als het gaat over de profetieën. En dat niet alleen, vers 10, want ook Paulus kan natuurlijk uren daarover doorgaan. Niet alleen deze, vers 10, maar ook Rebecca. En dat is daarvan een bewijs, en deze, dat mag je allemaal weer weglaten. Het is en niet, dit niet alleen, maar ook Rebecca, als zij uiteen bevrucht was. Want Rebecca was bevrucht uit Isaac. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want Isaac was dus de erfgenaam. En dan getrouwd met Rebecca. En dan, die was zwanger. En als de kinderen nog niet geboren waren, en dus ook niet wat goeds of kwaads gedaan hadden, dat kan niet, want ze waren nog niet geboren en dus bestonden ze nog niet. Dat zeg ik ook maar even nadrukkelijk. Anders krijg ik weer zo'n discussie over het ongeboren kind. Enzovoorts. Ja. Wat zal ik eens bedenken? Mijn ongebouwde auto? Nee, dan is die niet van mij, want er bestaat die niet. Dus dat kan niet. En ongeboren kind. Ja, ongeboren kinderen, de Bijbel kent dat niet hoor. Echt niet. Nee, je zit me nou aan te kijken, maar echt niet. Ja. Het is pas geboren als het zelfstandig ademhaalt. En alles wat adem heeft, loven de Heer. En als het geen adem haalt, dan is het dood. Dan is het niet ongeboren. Dan is het. Dan hoeft het geen belasting te betalen en mag het door het rode licht rijden. Dan bestaat het niet. Sorry, maar dan bestaat het niet. Zoiets heet een embryo of zoiets. En ze hebben misschien wat anders wijs gemaakt, maar wel bij de les blijven. Hè? Ze was zwanger, dan ben je in blijde verwachting, heet dat. Nou, sinds men het niet meer blij noemt, die verwachting, spreekt men over ongeboren kind. Toch of niet? Nou, is te moeilijk. Nou goed. Het kind moet geboren gaan worden. Te bestemder tijd. Men heeft mij verzekerd dat je het kan uitrekenen. Zo heet het trouwens ook, uitrekenen. En dan, maar voordat die kinderen geboren waren, u weet toch, er was een tweeling. Staat er. Opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven. Wordt voor de geboorte, zodat je later niet kunt zeggen, het is om wat ze gedaan hebben, daarom is het veranderd. Het was voordat ze geboren werden, heeft God gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Vers 12, dat is Genesis 25, vers 23, dat staat erbij. Het is eigenlijk vanaf vers 21, maar doe maar, in Genesis. De meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, ze hadden er zelf part nog deel aan, maar voordat ze geboren werden, heeft God gezegd, aan wie die erfenis gegeven zal worden. Dat heeft niks met de verdiensten van een van die twee of van allebei te maken. En toen heeft men uitgevonden, dat is een gangbare theologie tegenwoordig, schijnt orthodox te zijn, dat God nou eenmaal van tevoren weet hoe het zal gaan. En daarom zegt hij dat ook van tevoren. Dus de voorkennis Gods enzovoort. En die God weet dus ook van tevoren of iemand behouden wordt of verloren gaat. En God weet van tevoren of iemand tot geloof komt of niet. En daarom kan God dat van tevoren zeggen. Ik heb daar een woord voor, maar dat is niet zo netjes. Dus ik zal het niet zeggen. Maar ik vind zulke dingen verschrikkelijk. Omdat men weer een poging doet om de verantwoordelijkheid voor het persoonlijke leven weg te nemen. Maar dit gaat niet over persoonlijke zaligheid. Per slot, Esau werd ook gezegend. Echt wel. Maar het eerstgeboorterecht ging naar Jacob. En God had het van tevoren gezegd. Om uit te sluiten dat het op enige verdiensten berust. Het is de belofte van God. Niet met betrekking tot persoonlijke zaligheid, maar met betrekking tot de functie die geërfd zou worden. De functie van volk van God, aan wie het woord God zou worden toebetrouwd om dat te bedienen. Om Gods eigen volk te zijn. Ijverig in goede werken. En hoe dat maar heet, dan mag je het Nieuwe Testament alsnog. Dat is het. Zie, het is profetisch. Want, en ik heb dat zeg ik er ook altijd bij, ik ben er ook trots op, ik heb er van jongs af aan geleerd. Gewoon, thuis, ja, zal wel van mijn vader geweest zijn, maar zo van, de erfenis moest vergeven worden van Isaac en hij ging naar Jacob, die is een beeld van de gemeente, en niet naar Esau, want die is een beeld van het Joodse volk. De geweldige jager voor het aangezicht des Heren. Waar ken ik die titel toch van? Maar goed, Esau. Degene die onder de wet leeft, die zelf iets moet bereiken. En hij wordt onterfd. Voor wat betreft de titel. Heb je dat? Hij maakt nog wel deel uit van de koninklijke familie, maar niet van het koninklijk huis. Hebben wij in Nederland uitgevonden. Of was het in Canada? Dat weet ik nou niet meer. Nou ja, laat maar zitten. Begrijp je waar we het over hebben? Dit is profetisch. Over hoe dat in de toekomst ooit zou gaan. En daarom staat het in de Bijbel en daarom staat er in Galaten 4 over Ismaël en Isaac enzovoort. Dat het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. En Paulus legt het dan uit en zegt dat het profetisch is voor onze dagen, waarin de erfenis niet aan de ene broer is gegeven, maar aan de andere. Niet aan degene waarvan je het zou denken. Dan zeggen ze, Israël, onze oudste broer. In Nijkerk. Dan zeggen ze, Israël is onze oudste broer. Ja, maar je weet hoe het met oudste broeren gaat in de Bijbel. De erfenis gaat naar de tweede. Dan wel de jongste. Zo is het maar net, ja. En hier wordt dat ontleend aan Genesis. En dan nog één, vers 13. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Haten is een vertaling uiteindelijk van een Hebreeuws woord. Dat betekent gewoon ten achterstellen. Dat is niet een echt negatief begrip. Het is niet beneden de nullijn gehaat, maar het is gewoon minder positief. Aan de top van de hiërarchie staat dus inderdaad Jacob en Esau is daarbij ten achter gesteld, ze zijn verwisseld. En als ik u nou vraag, waar staat dat Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat? Nou ja, ik heb u lang de tijd gegeven, maar het staat niet in Genesis. Het staat niet in het eerste boek van het Oude Testament. Het staat in het laatste boek van het Oude Testament. Malachi begint ermee. Malachi 1 vers 2. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Hoezo Malachi? Dus het laatste Bijbelboek van het Oude Testament is de laatste profeet in oud-testamentische tijd. Het is de laatste profeet van de post-exilische profeten. De profeten namelijk die optraden onder het Joodse volk, dat zich hield aan een Joodse religie die men in Babel in de ballingschap had ontwikkeld. Men kwam terug uit de Babylonische ballingschap, heet dat. En in plaats van dat de vervulling was definitief van al wat God beloofd heeft aan Israël, want dat laatste wordt geleerd nogal eens, zeggen de profeten dat het dat niet is, uitdrukkelijk niet. En dat voordat de Messias komt, zou de Heer nog iemand anders zenden eerst. Vandaar Malachi. Malachi is het eigenlijk. Dat wil zeggen, mijn engel. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, die voor mij de weg zal bereiden, enzovoort. Waarvan wij dan haasten en zeggen, dat is Johannes de Doper. Maar ik moet u zeggen dat het eigenlijk de Heer Jezus is in zijn eerste komst. Maar wat er gezegd wordt feitelijk is dat niet de vervulling is van de beloften. En het dreigement van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, is meteen in Malachi de aankondiging, let op wat ik nu zeg, is meteen de aankondiging van dat het hele Joodse volk met zijn Joodse religie uit Babel alsnog gehaat zal worden, dat wil zeggen ten achter gesteld zal worden terwille van de broer. Juda ten achter gesteld terwille van Efraïm. En daaruit zal de gemeente geboren worden. En ik heb nog nooit een andere verklaring, een betere verklaring gehoord voor Malachi 1 vers 2. Hoezo? Ja, een opmerking over de historie. Zo van, het zou wel eens verkeerd kunnen aflopen en verkijk je er vooral niet op. Maar nee, het is profetisch voor hoe dat zou gaan met dit Joodse volk. Ze beelden zich heel wat, omdat het terug was gebracht in Judea, rondom Jeruzalem, zelfs een herbouwd Jeruzalem en zelfs een herbouwde tempel. Maar via de profeten Haggai, Zacharia, Malachi liet de Heer weten dat ze zich niet moesten rijk rekenen of iets dergelijks, want het zou alsnog fout gaan. Maar voordat de grote en vreselijke dag des Heren komt, zou de Heer nog iemand anders zenden. En dat is ongeveer het laatste vers van het Oude Testament. Dat hebben jullie. Dat is sterk. Goed. Vers 14. Is het dan onrechtvaardigheid bij God? Dat wil zeggen, doet God maar waar hij zin in heeft, zijn vrijmacht. Het is hetzelfde als vers 6, is het woord Gods uitgevallen. Dat gaat zomaar twee verwisseld dan. En zegt, nou bij nadere inzien toch maar die maar niet en die maar wel. En Paulus zegt, nee, het is planmatig. God heeft het van tevoren vastgesteld hoe hij dat zou doen. En hij heeft recht om dat te doen op voorhand. Zijn plan te ontwikkelen. Begrijp je me goed, dat is niet zo moeilijk. God weet van tevoren, dat kan u ook van tevoren weten, dat als mensen problemen hebben met hun leven, met de identiteit, dan geef je ze een wet, geef je ze een regel. Je maakt ze lid van een... Je neemt ze op in een koninkrijk of in een republiek, of van een politieke partij, of je zet ze in een vereniging, of je weet je wat. Je maakt ze lid van een kerkgenootschap, kan niet schelen welke, en dan verbeelden ze zich heel wat, want ze horen ergens bij. Bij de vakbond. Ik hoor ineens Jan Kok schreeuwen op het Malieveld, maar dat is wel erg lang geleden, geloof ik. Ben je ook al zo oud, zuster? Ja, ja. Maar goed, dan hoor je toch ergens bij. Samen kunnen we wat enzovoorts. Zo werkt het niet. De Heer maakt zijn plan en zegt hoe het gaat. Want God weet van tevoren, als je de mensen een wet geeft en daarmee hun eigen levenspatroon, een levenscultuur, zullen ze zich daarin en daarachter verschuilen. Dan raken ze de waarheid kwijt. Want let maar op, als je daarna met de waarheid komt en met het licht, onder het motto, zend Heer uw licht en waarheid neder, dan zal blijken dat die streng religieuzen totaal geen idee hebben wat licht en waarheid eigenlijk voor een ding is. Ik zeg het wat sterker dan mijn plan was, maar ik sta er wel achter hoor, ik geloof dat dat zo is. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Hoezo, wat is waarheid? Zijn de politicus die vastzit in een systeem, die heet Pilatus. Zeg, wat is waarheid? Maar dat geldt voor allen die in een systeem. Wat is waarheid? Breng een religieus... Ik had willen zeggen Calvinistisch, maar ik... Oké. Okay. Breng een religieus iemand die religieus is. Breng ze het evangelie. Probeer het eens. Ze hebben geen idee waar je het over hebt. Ze hebben toch al een geloof? Ze bedoelen een ongeloof, maar dat weten ze niet. Ze hebben toch al een cultuur, het zit toch allemaal al dichtgetimmerd. Er is geen plaats voor de Messias in de herberg, maar wel samen allemaal gezellig kerstfeest vieren. Maar er is voor hem geen plaats aan, hè? Christenen, Laodicea. De Heer staat buiten en zegt, ik sta aan de deur en ik klop, maar er is niemand die open doet. Echt niet. Dat is de situatie. Maar zo is het specifiek de situatie onder de wet. De Heer weet dat en hij demonstreert dat. Want tot vandaag barst het in Den Haag en Brussel en Straatsburg en waar het maar is allemaal. Barst het van de mensen die allemaal denken, van die enthousiastelingen die het aan realiteitszin ontbreekt. Die denken allemaal, we moeten wetten en regels hebben om de coronavirus en de stikstof en wat we allemaal nog meer te bestrijden enzovoort. En om de mensen te vertellen wat ze doen moeten. Vanmorgen kwam ik hier binnen, toen zei iemand, ik heb een discussie gezien over dat coronavirus en mensen die zich daar niks van willen aantrekken. En toen iemand die erover ging, die zei, ja, dan moeten de mensen het zelf maar weten. Kunnen we die zwart op wit krijgen, dat we het zelf mogen weten en hoe hard we mogen rijden of langzaam of wat dan ook maar en dat soort dingen. En waar we de mest mogen laten, alsjeblieft. En ook mogen bepalen wie we niet in huis willen hebben en wie wel, eventueel. Nou ja. Maar voor het evangelie is geen plaats. En waarheid, ja, dat, vrijheid van meningsuiting, zolang het niet de waarheid is. Dat is hoe het gaat. En we weten dat, want dat is in het algemeen de gang van de geschiedenis geweest. En God weet dat. En God heeft dat te demonstreren. Want stel je voor dat God alle mensen zalig maakt en zegt, uit genade bied ik je dit aan. En dan wordt er altijd wel iemand wakker die zegt, ja maar Heer, het had voor ons niet gehoeven hoor. Dat Jezus voor onze zonden gestorven is, had voor ons niet gehoeven. Als u ons nou maar een wet gegeven had, u weet wel, een grondwet. Praat maar niet van een grondwet en dan in Nederland. Mensen, wat een toestanden hebben hier in Nederland gehad over de grondwet. Maar toch maar. Nee, over Amerika hebben we het niet, maar dat is ook zoiets. Maar toen maar. Hadden we maar een wet gehad die goed is, heilig en rechtvaardig en goed, dan was het wel, dan hadden we geweten waar we ons aan hadden te houden en dan was het met ons heus wel goed gekomen. En de Heer zegt, denk je dit echt? Oké. Nou, is dit dan wat? Dat was niet Exodus 20, riep ik vanmorgen, het is Exodus 19, maar goed. Is dit dan wat? En toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En toen zei de Heer, ik wens u sterkte. Of zoiets. Nee, lees het maar na. U gaat natuurlijk lezen, kijken of dat er echt staat. En dan heb ik mijn doel weer bereikt. Dan leest u tenminste wat er echt staat. Lees dan wat er staat. Wat een aanmatigende houding van al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. De Heer zegt, ja, dat dacht ik al. Wat een hoogmoed. Door de wet is kennis der zonde. Door de wet leert men zichzelf kennen als een zondaar. Als iemand die wel het goede wil doen, dat wordt niet ontkend, maar die dan toch het kwade doet. Omdat er van alles mis is, krom is bij de mens. En daarom moet langs een andere route, buiten de mens om als het ware, hoewel het dat ook niet is, maar moet langs een andere route de zaligheid gegenereerd, ja, verwekt worden. Uit de dood. Hebben jullie die nog? Niet uit de werken van de mens, want dat leidt tot niks. En dat Joodse volk, ja, dat leefde onder de vloek van de wet, onder het juk dat niemand kon dragen. En demonstreert daarmee voor de hele wereld en tot vandaag dat godsdienst je nergens brengt. Dat het tot niks leidt. Is het een zegen? Wel, nee. Nee, ik ken iemand die zegt, nee, het is dan weliswaar geen zegen, maar God heeft het zo gewild. Dus ja, dan komt het verder wel goed. Nee, dat komt niet goed. En voor ons allemaal geldt dat we moeten leren verstaan dat in de mens, in ons, in mij geen goed woont. En dat we overgeleverd zijn aan de genade van God. Ons past nederigheid en onderwerping dus inderdaad aan zijn woord. En daarmee aan zijn plan. En dat is wat God te bewijzen heeft in de loop van de geschiedenis, onder andere. Dat het echt niet anders kan met de mens. En dus heeft hij een deel van zijn bezit, van zijn volk, afgezonderd en geplaatst onder de wet. En het andere deel heeft hij ervan verlost. Dat wil zeggen, heeft hij opzij gezet. En achter de hand gehouden. Dit loopt uit de hand. Ga jullie maar weg, ga maar het land uit, want dit gaat hier, ga er maar uit. Wil je niet, dan moet je het zelf maar weten. Ja hoor eens, als de Heer tientallen jaren van tevoren laat weten dat Jeruzalem verwoest gaat worden en dat het volk uit het land verwijderd zal worden, dan trek je toch zelf aan de kuierlatten. Is dat Jiddisch of niet? Nee, Amsterdams. Dan ga je toch zelf weg. En als de Heer van tevoren laat weten, ook tientallen jaren van tevoren, dat Samaria verwoest zal worden en dat het tienstammenrijk ten onder zou gaan, veel eerder al dus, dan ga je toch weg. Dan emigreer je toch, toen er nog zat nieuw land in cultuur te brengen was. Dat heet tegenwoordig de natuur vernietigen, maar vroeger heette dat in cultuur brengen. Mag ik niet meer verder zeggen. In mijn dagen werden de heidevelden ontgonnen enzovoorts. Hè? Nou zeggen ze hebben de natuur vernietigd. Kom op zeg. Wat een getop is het toch met die mensheid. Maar dat even terzijde dan. God werkt een plan uit en zegt, zo doe ik dat. Zal het demonstreren. Nee, niet de hele mensheid. Nee, niet heel mijn volk. Ik zal een deel daarvan vrijwaren. Die willen toch niet naar mij luisteren. Ga dan maar het land uit, want zo zit dat nou eenmaal. In het land moest men zich aan de wet houden. Die zegt, ga er maar uit. Ik voer je wel af. Je kunt ook zelf gaan, wat je maar wil. Maar ja, en zo is het gebeurd. En dat geldt voor het Jodendom uiteraard ook. Want de Joden weten maar al te goed dat ze in het buitenland zijn en niet in het beloofde land. Dan zijn ze heel wat vrijer van de wet. Maar goed, die hoef ik u nou niet uit te leggen. Heeft God zijn plan gewijzigd, is er onrechtvaardigheid bij God. Dat is vers 14. Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat betekent, houdt God zich dan niet aan zijn eigen recht en dus aan zijn eigen belofte, eigen plannen, eigen woorden en wat het maar is. En Paulus zegt, dat is ondenkbaar. Volstrekt niet, dat zij verre. Dat betekent, nee, God houdt zich aan wat hij gezegd heeft. Het is eigenlijk de terugverwijzing naar Romeinen 3, waar rechtvaardigheid gedefinieerd wordt als trouw zijn aan het woord, aan je woord, aan je beloften. En onrechtvaardigheid is het tegenovergestelde. Ontrouw zijn aan het woord. Is er onrechtvaardigheid bij God? Is het woord Gods uitgevallen? Nee. Maar God doet wat hij gezegd heeft te zullen doen. En hij kan dat. Hij heeft zijn plan gemaakt. En dus staat er. Hij zegt tot Mozes. En dit is dan Exodus 33. Staat erbij, hè? Vers 19, Oude Testament. Hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn aan wie ik barmhartig ben. Die ik barmhartig ben. De Heer zegt, dat maak ik zelf al uit. En begrijp dan nogmaals dat het niet eens primair gaat over de individuele mens, maar het ging over een volk en de omstandigheden van het volk. En het heeft met verdiensten niks te maken. Dat is het volgende vers. Zo is het dan niet van degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermenden Gods. God ontfermt zich over wie hij wil. Ik ben geneigd op het begrip ontfermen in te gaan, omdat het een van de termen is in het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe. Maar we komen daar nog op, omdat we de term kennen uit Hosea, Rugama en Lo Rugama enzovoorts, ook vertaald als bemind en niet bemind, in dit verband. Maar ik ga er dus niet verder op in. Het gaat erom dat God zijn plan gemaakt heeft. Zie. En we weten dat zeker, de Heer zei het tot Mozes, maar we weten dat zeker, want de schrift zegt tot Farao, dat was van die van let my people go. Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zal en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Tot in Apeldoorn aan toe in 2020, wanneer het maar was. Want we hebben het er nu nog over. De schrift zegt tot Farao. Hiertoe heb ik mij, en u weet hoe het is, dit is Exodus 9 vers 16 staat erbij. Dat gaat over de zogeheten verharding van Farao. Maar het was pas bij de zevende keer, geloof ik, of zelfs nog later, dat weet ik nou niet meer. Het was pas bij de zevende keer op zijn vroegst. Dat er staat, en God verhardde het hart van Farao. Want de voorgaande keren, zes keren staat er, en Farao verhardde zijn hart. En dan hebben we nog een heikel onderwerp. Dat is, hoe doet God dat dan, iemands hart verharden? Oké, het Joodse volk in onze dagen is verhard geworden, zegt de Bijbel. En heeft ogen om niet te zien en oren om niet te horen enzovoorts. Hoe doet God dat, een hart verharden? Dat is niet moeilijk hoor. Hij zegt eerst gewoon tot Farao, laat mijn volk gaan. En dan zegt Farao, nou ik dacht het niet. Ik ben hier de baas. Oké. Dat kan. Dan voor de tweede keer komt eerst een plaag, maar die weet ik uit mijn hoofd niet welke het zijn, dus vooruit maar. Tweede keer. God zegt, laat mijn volk gaan. En Farao zegt, ik kom er bekend voor, wat zei ik ook weer? Oh ja, nee. Komt weer een plaag. Derde keer, laat mijn volk gaan. Nee. Vierde keer, wat heb ik nou gezegd? Nee. Enzovoorts. En u begrijpt toch waar het op uitdraait? Het is duidelijk dat Farao zegt nee. En om hem nog bozer te maken, zegt de Heer, let my people go. En daarmee verhardt de Heer Farao's hart. Het is niet een specifieke handeling. Het is de bekende handeling. Maar die werkt averechts. Hoe goed bedoeld die ook wezen mogen. En dit is van belang, omdat dat in het Nieuwe Testament, nou eerst in Jesaja, maar daarna in het Nieuwe Testament een rol speelt over de verharding van het Joodse volk. Hoezo? Oké, eenvoudiger dan. Jesaja 6, gemakshalve, Jesaja 6. Jesaja wordt geroepen, heel gedoe, maar daar ga ik niet op in. En de idee van Jesaja is, ja maar heer, ze zullen mij niet horen. Dat zijn meer profeten die dat van tevoren wisten. Misschien zijn ze daarom ook een profeet, dat weet ik niet. Maar ze wisten wel, ja, dat gaat niet werken. En toen zei de Heer tegen Jesaja, maar je moet wel gaan. Tegen een andere profeet ook. En toen zei die profeet, waarom dan? En toen zei de Heer, nou, dan weten ze in ieder geval achteraf dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Dan hebben ze geen excuus. Kunnen ze later niet zeggen, wie ramen is niet... Sorry, ze praten geen Duits, dat is waar. We kunnen niet zeggen, we hebben het niet geweten. Ja? Dus, ga heen en predik ze. Dat is dan misschien niet tot redding van het volk, maar dan wel tot eer van God. En dat is altijd de betere motivering, moet ik erbij zeggen. Toch? Nou, en wat Jesaja betreft, de Heer zegt, ja, maar je gaat wel. Het werden 66 hoofdstukken trouwens, het is niet gering. En de Heer zei, ze zullen wel niet horen, maar ga prediken en maak het hart deze volks vet en geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. De Heer zegt, je gaat ze wel prediken en het heeft dan een verhardende werking. Maar ja, dat is dan maar zo. Dat demonstreert alleen maar wat ik duidelijk wil maken. Als je je eigen gedachten, je eigen wetten hebt, dood dan. Je eigen wetten betekent dat. Dat is waar de broers van Jozef niet moesten zijn, maar waar ze wel waren. Bij Dothan, hun eigen wetten. Een beeld van het Joodse volk, hun eigen wetten, hun eigen adat. Dothan, jawel. Ze hadden hun eigen wetten, maar als je daarmee leeft, dan is er geen ruimte voor de waarheid, en is er geen ruimte voor de Heer Jezus Christus, en ook geen ruimte voor genade. Dat is wat gedemonstreerd zou worden. En het gebeurde in de dagen van Jesaja, zodat alsnog bij het aanbreken van het nieuwe verbond iemand zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een tijd komen waarin Israël verhard zou zijn. Dan kun je altijd zeggen, dat was in de dagen van Jesaja, was al geweest. Maar niettemin, in het Nieuwe Testament wordt het van toepassing gebracht op onze tegenwoordige tijd. En niet alleen door de Heer zelf, maar uiteindelijk zelfs in het laatste hoofdstuk van de historische boeken van de Bijbel. Handelingen 28. Hebben u dat? En wie is er verantwoordelijk voor die verharding? Ja, degene die verhard wordt zelf. Als je een paar keer nee gezegd hebt, blijft het nee. Ik denk niet dat het veel zin heeft om Freek die jongen het evangelie te brengen. Dat kent hij wel. Heeft u te vaak gehoord? Kun je wel spottende liedjes over zingen, maar dat wordt alleen maar harder. Die man kan niet meer terug. Ja, in theorie wel. Maar die verharding, dat eilt op de ziel, dat stond af. Zo gaat dat. Zie? Als je te vaak nee gezegd hebt, dan wordt het een automatisme. Je wordt er ongevoelig voor. En dat is het. Je ziet het niet eens meer, je hoort het niet eens meer. Het gaat aan je voorbij. Dat is hoe het werkt. En dat is het grote gevaar van nee zeggen tegen de Heer. En eigenaardig genoeg, hetzelfde verschijnsel doet zich niet maar voor binnen het Jodendom, maar ook en vooral binnen het Christendom. U weet wel van dat heidense werk om christenen te bekeren. Je brengt het evangelie, ze horen het niet eens meer. Ze willen niet, ze mogen niet, ze kunnen niet. Dat hebben ze ook geleerd, dat ze niet mogen en niet kunnen en niet willen. En daarom willen ze niet, want iemand heeft hen verteld dat ze niet willen. Het is om gek van te worden en sommigen besluiten dan ook om dat dan ook maar te doen. Ja, het komt het een beetje beroerd uit mijn keel, maar ik probeer het zodanig te vertellen dat het begrijpelijk is en eenvoudig, dat iedereen weet hoe dat werkt. Zo simpel is het, moeilijker is het niet. Wat men zou doen is gehoor geven aan het woord van God. Dat is wat het is. En ik hoop dat u begrijpt dat dit dus allemaal planmatig is. Waarom moest Israël zo nodig naar Egypte eerst? Waarom moest Abraham met 70 man ook. Nee, met Jozef en zijn gezin mee, maar die waren er al 74. Oké, hebben we dat ook weer gehad. Waarom moesten jullie zo nodig naar Egypte? En waarom moesten ze nodig eerst in slavernij in Egypte? Had de Heer dat niet kunnen voorkomen? Als je een uitleid uit Egypte had, hij toch ook wel kunnen voorkomen dat ze er naartoe gingen? Als er geen honger geweest was in Kanaan, hadden ze toch ook niet naar Egypte gehoeven om bij Jozef graan te kopen of wat het maar was? En had de Heer niet kunnen voorkomen dat Jozef verkocht werd naar Egypte als de eerstgeborene met die mooie... hoe heet het ook weer? Multicolor, polychrome. Dat is de musical. Ja, oké. Waarom moest dat allemaal? Omdat het een tool dient. Omdat het demonstratief is. Omdat het profetisch is. Voor de toekomst. En dat de verlossing inderdaad niet komt via Juda, maar via Jozef. Nou ja, in het buitenland. Dat is onze bedeling. Het begint bij Simeon, als we het nou toch over hebben. Maar ik kan het niet nalaten zulke dingen te zeggen. Maar, omdat ze Bijbels zijn. Waarom moest dat allemaal? Omdat het de uitbeelding is van het Joodse volk later in slavernij onder de wet. En ze willen niet eens verlost worden, want als de Heer Mozes zendt en Mozes denkt ze zullen in mij de beloofde verlosser herkennen, dan staat er dat ze het niet wilden. En Mozes moest zelfs vluchten. U begrijpt de symboliek daarvan, toch? Niettemin ging het wel door, maar dan later. En dat geldt voor het Joodse volk natuurlijk ook nog. Er staat de wereld nog heel wat te wachten. Hebben jullie dat nog? En in Egypte iets van tichelen strijken, bakstenen maken en voorraadschuren bouwen. Het lijkt toch verbazend veel op Babel, waar alle religie vandaan komt, waar men ook tichelen streek en een toren bouwde. En de Heer laconiek zei, volgens mij nog laconieker dan ik de dingen zeg, hij zei, kom aan. En hij leende een uitdrukking van het volk zelf, want die zeiden, kom aan, laat ons tichelen strijken. En kom aan, laat ons een toren bouwen. Toen zei de Heer laconiek, kom aan, laat ons nederdalen. Enzovoort. Dat zal de Heer doen, maar dat moet nog gebeuren in de toekomst. In zijn wederkomst. Dat hij alsnog een oordeel brengt over Babel en het tichel verstrijken is niks anders dan een uitbeelding van religie. Van wetten en regels waaraan een mens onderworpen wordt. En wat brengt het? Chaos. Want Babel wordt vertaald met verwarring. hangt er vanaf via welke taal, maar dat is nou mijn punt niet zozeer. Waar heb je nog deze dingen? En wat ik probeer te laten zien is dat in het Oude Testament dat schisma, die scheuring, die splitsing van Israël tevoren wordt aangekondigd en ook wordt gerealiseerd trouwens in de loop van de geschiedenis. Maar 1 Koningen 12 wordt hier niet aangehaald in Romeinen 9 tot en met 11, dus ik doe het ook niet. Maar het wordt van tevoren aangekondigd en spreekt allemaal over onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt en waarin de zaligheid ergens anders terechtgekomen is. Maar in het licht van het Oude Testament en zeker in het licht dat Romeinen 9 tot en met 11 daarop laat schijnen, is de enig juiste conclusie dat wat via de Joden die vasthielden aan de wet niet kon, kon wel geregeld worden via een volk wat buiten de cultuur stond, buiten het wereldrijk zelfs van die dagen enzovoorts. Oké, ze waren afgodisch, maar het was gauw genoeg verholpen. Dit is een geschiedenisles. Daar kwam het evangelie. En daar werden de woorden van Julius Caesar alsnog vici. Ik kwam en ik zag en ik overwon. Dat is wat met het evangelie gebeurd is. En zo wordt het daadwerkelijk door de oude kerkvaders en de kerkgeschiedenisschrijvers beschreven. Hoe het evangelie kwam in de eilanden in het westen, in de Tin-eilanden, kortom in Brittannië. En hoe daar van alle plaatsen, van alle bergen en heuvels overal de gezangen weer klonken tot eer van God. Ontleend aan Jesaja trouwens, maar zo wordt het beschreven. Dat is wat er gebeurd is. Het een niet, dan de andere wel. En eigenlijk, maar nou ik weer op. Maar eigenlijk moet ik u zeggen, ik ben ervan overtuigd, op grond van nieuwtestamentische uitspraken in elk geval, dat de Joden heel goed gezien hebben wat er in werkelijkheid gebeurde. En dat wel degelijk zij gezien hebben hoe de zaligheid terechtkwam bij dat deel van Israël dat tot vandaag beschouwd wordt als levend in afgoderij.